De laatste ontwikkelingen in de media. Amsterdam FM presenteert de Mediaweek. Presentatie Oscar van Oorschot en Mick Grosheide.
Een hele goede middag. Het is maandag 13 maart, 4 minuten over 4. Welkom bij de Mediaweek van Amsterdam FM op Radio Salto.
Live vanuit de Triumph in de Kalverstraat bespreken we de media in de breedste zin van het woord. Van tv tot kranten en van radio tot podcast.
Ja, we hebben echt een bomvolle uitzending, want er is heel veel gebeurd deze week. We gaan het natuurlijk hebben over het grensoverschrijdende gedrag bij NOS Sport. Maar ook over het aanstaande einde van 19:30, het overlijden van Harry de Winter. En we bellen met huismolloot Mark Versteden over de finale van Wie is de Mol van afgelopen zaterdag. Maar eerst muziek, hier is Linkin Park en Breaking the Habit. Linkin Park en Breaking the Habit. Ja, Mick, wat een mediaweek was dit.
Ongelooflijk, ja.
Ja, het gaat natuurlijk allemaal om dat artikel van de Volkskrant. Ik heb hem ook hier. Het is een flink pak papier. Het was ook de zaterdagkrant. Ik ben er speciaal voor naar de winkel geweest. Want er is heel veel grensoverschrijdend gedrag waar het over is gegaan bij de redactie van NOS Sport. En laten we gaan eerst even alle gebeurtenissen een beetje op chronologische volgorde zetten. Mick.
Als eerste, afgelopen donderdag stuurt de NOS een mail rond aan haar personeel. Er zouden sinds het nieuws over de wereld daardoor bijna 100 meldingen zijn binnengekomen over pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en verbale agressie over een periode van meer dan 20 jaar op de sportredactie. De hoofdredactie van NOS Sport, die ook al bijna 20 jaar zit, besluit om op termijn terug te treden. En sinds gisteravond weten we dat die hoofdredactie toch per direct terugtreedt. En waarom is dat niet meteen gebeurd als het onder jouw leiding zo is misgegaan?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Want sowieso, kijk, als er 100 meldingen binnenkomen, en dan heb ik ook begrepen van dat onder die meldingen ook zitten van ja, ik beaam dat er een cultuur is geweest, et cetera. Dat er niet allemaal 100 mensen zijn die slachtoffer zijn. Maar ik denk wel, als dit zo structureel is, zo lang en zoveel mensen. Ja, dan lijkt me toch dat er niks anders op zit dan af te treden. En dan vind ik ook niet van, ja, we moeten lopen de zaken afhandelen. Als er iets agendajournalistiek is, is het wel de sport. Want je weet al een jaar van tevoren welke wedstrijden er zijn en wie er meedoen. Dat weet je allemaal ver van tevoren.
Absoluut.
En dat bericht kwam dan ook gisteravond om 8:00, net toen de uitzending van de Eredivisie klaar was. Dat we net die hele sportzondag hebben gehad. Ik denk dat het ook wel een beetje expres is. Dat we dachten van, ja, maar weet je, we hebben wel het WK shorttrack en we hebben nog Ajax gespeeld.
Dus we dachten, we maken dit nog even af en daarna?
Ja.
Ja, ja, inderdaad, ja.
Ja, en donderdagavond dan neemt Jack van Gelder de vlucht naar voren. Hij vertelt bij 7:30 dat hij is gebeld door de Volkskrant en ook wat er is gebeurd.
Er is een collega-presentatrice geweest in 2011, 2012... Die heeft mij gebeld, zegt ze, en dat geloof ik, terwijl ik in bad zat. Een opmerkelijk verhaal. En die vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt, als je bij me in bad komt zitten, prima. Nou, dat is voor mij een grap. Alleen is dat bij haar behoorlijk hard aangekomen, blijkt.
Dat merkt u op dat moment niet?
Nee, totaal niet. Het tweede geval waarbij ik betrokken ben is dat volgens mensen ik over een collega op een gegeven moment had gezegd een hoer of andere bewoordingen. Zoals het wel eens vaker bij wijze van spreken gezegd wordt van dat is een trut en een hoer is misschien wat hard, maar oké. En dat is het.
Ja, wat vond jij hiervan?
Nou, ik vond het ergens ook wel weer dapper dat hij gewoon begon nog voordat het artikel uitkwam laat ik hem eerlijk zijn. En hij noemt in principe alles wat er ook in het artikel stond. Dus,
ja, klopt. Al moet ik wel zeggen, kijk, want zeg maar die opmerking van, nou ja, als je bij mij in bad komt zitten, prima. Wat vond je daarvan? Ik vond dat eerlijk gezegd, ja, niet handig, maar inderdaad, foute grap vergeef ik hem. Maar vooral dat tweede, daar zag ik wel op aan. En vooral ook toen ik het in de Volkskrant las. Want het ging namelijk om, er was een eindredacteur, een vrouwelijke eindredacteur. Die kwam van de afdeling evenementen, dus die ook Koningsdag toen en zo. Die zou meegaan naar het EK van 2012. En Jack van Gelder die zag dat niet zitten. En die heeft meermaals aan haar gerefereerd als die hoer en die kut. En ook gewoon in mails met reply to all en dat soort dingen.
Ja.
En dan denk ik wel van, ja, weet je, dat is niet dat je even onder collega's zegt van, ja, die hoer. Nee, dat is gewoon die hoer.
Ja, het typeert heel erg de alle pesterijen die daar dus blijkbaar de afgelopen 20 jaar hebben plaatsgevonden.
Ja, en ook gewoon dus aan plein publiek eigenlijk, tegenover al je collega's ook.
Ja, dat
is... Dus die vond ik eigenlijk nog wel wat heftiger. En daar heeft hij een beetje omheen geluld bij 7:30.
Ja, misschien dacht hij ook wel in eerste instantie van, nou, het zal voornamelijk gaan om die baduitspraak. Maar ja, inderdaad, die andere die is misschien nog wel wat kwalijker. Gewoon omdat het de sfeer gewoon niet ten goede komt.
Nee.
Dan weer even de chronologie door. Vrijdagochtend verschijnt in het NRC een column van wiederanalyste Marijn de Vries. Hierin schrijft ze dat ze meermaals melding heeft gemaakt van een NOS-collega die rond de uitzendingen van de avondetappe, dus tijdens de Tour de France, met haar in de auto zat en het herhaaldelijk had over wijven die wilden neuken, wijven die had geneukt en wijven die voor hem in de rij stonden. Ze hoort van anderen dat hij ook zo over haar sprak. En volgens het Noord-Hollands Dagblad zou het om wielenanalist en commentator Danny Nelissen gaan, die nog steeds voor de NOS werkzaam is. De Vries deed meerdere meldingen bij de hoofdredactie NOS-directie. Maar er werd niks mee gedaan. En een jaar later werd ze niet meer gevraagd.
Ja, dat is natuurlijk ook. Het was een hele indrukwekkende column. Jij hebt hem ook gelezen.
Ja.
Het is toch wel bijzonder ook inderdaad. Als je gewoon ziet hoe dat gaat. Want dan maak je daar melding van. Iets wat gewoon echt niet kan. Mm-hmm. En dan hoeft zij niet meer terug te komen. En de Nederlandse, die zit er nog steeds.
Ja.
Die doet nu nog steeds commentaar bij vrouwenwielrennen. Schrijft ook nog steeds bij de avondetappen. En alle andere wielerprogramma's. Ik vind dat echt heel opmerkelijk. En Danny Nelissen is al 100 keer om een reactie gevraagd. Wil niet reageren. Maar het lijkt nu wel op dat alle signalen die kant op wijzen in ieder geval.
Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, en, het is ook
en
wel,
wat ik ook al afvraag is van... Zijn er echt mensen die voor Danny Nelis in de rij staan? Maar dat is weer een ander verhaal.
Dat wil ik net ook zeggen, inderdaad. Ja. Volgens mij valt dat heel erg mee. Ja, ja.
Ja. Ja, en dan vrijdagavond, toen barstte de bom. Dan verschijnt dat Volkskrant-artikel dus. Gemaakt ook door dezelfde journalisten... die ook het artikel over De Wereld Draait Door hebben gemaakt. Ze hebben 32 medewerkers en oud-medewerkers gesproken. En de rode draad in het verhaal is presentatrice Aisha Margadi. Zij kwam in 2011 over van AT5... en ging zonder enige sportjournalistieke ervaring aan de slag... als presentatrice van Studio Sport. Ja, en vanaf het begin werd ze uitgesloten en gediscrimineerd. Omdat ze een vrouw was in een mannenbolwerk. Omdat ze een migratieachtergrond had. En ook omdat ze geen sportachtergrond had. Ja, en na anderhalf jaar moest ze haar biezen pakken. Ja, wat vond je van haar verhaal?
Ja, ik vond het heel erg aangrijpend. Voornamelijk omdat zij heel erg aan zichzelf twijfelde van... ligt het niet aan mij? Weet je wel? En ik denk dat van alle kanten heel erg de twijfel bij haar wel werd gelegd... van hoor ik hier wel thuis? En dat zijn de opmerkingen die ze wel vaker had gekregen.
Nou ja, en dan zijn er collega's die zeggen... nou, je bent gewoon een excuus Marokkaan.
Ja, 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 precies. En ik denk hoe vaker je dat ook te horen krijgt... hoe meer je het misschien ook wel zelf gaat geloven. En ik denk dat ik dat misschien nog wat meest aangrijpende van alles... nogal vond.
Nou, wat ik ook bizar vind, is eigenlijk gewoon zeg maar dat ze ook gewoon stelselmatig werd genegeerd. Je denkt dat dat gebeurt op de middelbare school, dat niemand bij de lunch naast je wil zitten, maar ja. Het gebeurt ook gewoon bij de NOS.
Ja, je denkt als je volwassen bent, dan is het allemaal voorbij, maar...
Nou ja, pest op de werkvloer, dat gebeurt op zich overal, maar inderdaad, je vraagt ook gewoon van een organisatie als de NOS, weet je, toch een bepaalde ja, integriteit, die er dus blijkbaar totaal niet was.
Ja, ja. Bijzonder. Dan in de Volkskrant komen ook twee bekende namen naar voren. Jack van Gelder en Tom Egbers. Jack van Gelder hebben we het al over gehad, maar Tom Egbers nog niet. Want hij zou op 48-jarige leeftijd een affaire hebben gehad met een stagiaire van 22. De dame in kwestie zou dat een paar jaar later hebben gemeld bij de hoofdredactie. Waarna ze door Tom Egbers werd gepest en uitgesloten. Hij noemt haar de as van het kwaad, het vergif en het serpent. En als hij langs haar loopt, maakt hij het keel doorsneed gebaar. Ook zegt hij tegen collega's dat zij niet meer met haar moeten werken. Tom Egbers zegt in de reactie dat hij de relatie zelf heeft gemeld bij de hoofdredactie. En toen de affaire al voorbij was, kreeg zijn vrouw Janke Dekker er lucht van... en is ze verhaal gaan halen bij die dame in kwestie. En in een reactie die haar advocaat Richard Korver laat ze gisteren weten... dat de dame Tom stalkte.
Ja, wat vind jij van het verhaal? Geloof jij zeg maar deze kant van het verhaal van Tom Egbers en Janke Dekker?
Wij
zijn er niet bij geweest. Dus weet je, dat stalkerverhaal, weet je, daar zullen ongetwijfeld twee kanten van zijn. Kijk, affaire is die netjes. Maar wat mij vooral triggerde, is natuurlijk omdat Janke Dekker niet alleen de vrouw van Tom Egbers is, maar ook de voorzitter van Meldpunt Morris, die zich dus inzet voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. Heel veel mensen van de NOS die durfden dus geen melding te maken bij Morris. Ja. Omdat ze weten van ja, maar de vrouw van Tom zit daar. En Tom is juist het probleem.
Ja, want precies.
Dus die zijn bang voor represailles. En toen kwam er dus ook in de Volkskrant een reactie via Richard Korver, de advocaat van Janke Dekker. Dat ze twijfelt aan de openheid en objectiviteit van de Volkskrant. Ja, en toen verloor Janke Dekker wat mij betreft eigenlijk alle geloofwaardigheid. Want als je iets niet moet doen, is het verhalen van vrouwen of andere slachtoffers in twijfel trekken bij zoiets.
Ja, nee, dat is
heeft ze zelf, sinds The Voice heeft ze dat herhaaldelijk gepredikt.
Ja, precies. Ja, ja. Is nu al afgetreden? Of,
ze is gistermiddag afgetreden.
Ja, precies. Ja, dat lijkt me ook de enige optie als je zo'n opmerking
maakt. Maar ik vond het nog lang duren, zal ik je ook zeggen. Want ze had al eerder gezegd, want voor mij in december of januari... toen hoorden we al van, nou weet je, er is iets bij Studio Sport. Ik vraag van, nou stel, het is Tom. Zei ze, nou, dat reed ik af en ik vind het nog lang duren.
Ja, ja.
Maar... Als op vrijdagavond dat artikel komt.
Ja, maar ze heeft het nu wel gedaan in principe.
Ze heeft het nu wel gedaan. Maar ik vind het nog steeds dat je twijfelt ook aan de objectiviteit en de openheid van de Volkskrant. Die in november dat eigenlijk gewoon een journalistiek meesterwerk hebben afgeleverd over De Wereld Draait Door. Die zijn precies dezelfde journalisten. Daarmee zijn de journalisten in twijfel. Maar dus ook al die mensen die...
Die
zich hebben gemeld bij de Volkskrant.
Ja, ja, nee, zeker, zeker. Dus dat is een hele foute opmerking inderdaad. Ja. Dat klopt zeker. Na veel publieke verontwaardiging werd gistermiddag bekend... dat Tom Egbers ook dus tijdelijk stopt bij Studio Sport. De presentatie van de Eredivisie-uitzending werd overgenomen door Gert van Tof. Janke Dekker treedt dus ook af bij Morris. Ze had haar taak al tijdelijk overgedragen omdat ze te druk had met haar werk als actrice. Maar ze keerde dus niet meer terug. Denk je dat ze erbij al zag hangen? Of?
Nou, ik vind het wel heel toevallig inderdaad. Want het schijnt dat een paar weken geleden heeft ze zeg maar even afstand genomen van Morris. Omdat ze zei van ja, ik heb het nu te druk. Dus iemand anders neemt die taken bij Morris over. Maar ik denk dat zij ook al wist dat het rommelde. Want de Volkskrant heeft natuurlijk ook al haar geprobeerd te bellen. En Tom Egbers. Dus je weet heus wel dat artikel eraan zat te komen.
Ja.
Dus ik denk niet dat het is dat ze het heel druk had. Misschien ook wel. Maar ik denk dat ze nu heel rustig heeft vooral. Tenminste, dat ze niet dat ze haar agenda leeg kan maken.
Ja, ook als actrice denk ik dat ze niet heel...
Ja, ik denk dat er weinig mensen... Ik weet niet precies waar ze op dit moment speelt. Of ze dat in theater is of televisie of echt. Dat weet ik niet precies. Maar ik denk inderdaad dat ze voorlopig even al haar afspraken heeft afgezegd.
Dat denk ik ook, ja.
Ja, en zondagavond, direct na de samenvatting van de Eredivisie, werd bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport toch per direct opstart. Opstapt, nee, daar hebben we het over gehad. Hè. Toch even die uitzending afwachten. Mm-hmm. En dan heb ik nog de kijkcijfers gezien van de Eredivisie, die normaal door Tom Egbers wordt gepresenteerd. Die waren eigenlijk gewoon ja, hetzelfde als altijd, zo rond de 1,9 miljoen kijkers. Dus ja. Het is ook niet dat Studio Sport nu gecanceld is.
Nee, dat valt heel erg mee, inderdaad. Ja, nee, dat, ja.
Mensen willen toch gewoon zien hoe Vitesse het heeft gedaan.
Ja, ik denk dat toch het belangrijkste is inderdaad. En wie er naar voren staat, dat...
Ja.
En vanmorgen verscheen een uitgebreid interview met Janke Dekker in het AD. En hierin gaat ze vooral in op de affaire die 15 jaar geleden plaatsvond met die stagiaire. En dat verhaal was destijds al in de roddelbladen geweest. En volgens haar is dat nu verdraaid tot een hashtag MeToo verhaal. En ook vertelt ze dat het sinds alle commotie mentaal en fysiek niet goed gaat met Tom Egbers.
Ja, ik vraag me vooral af wat dan dat fysieke is. En of dat zeg maar, of dat gewoon iets is dat er al was. Of dat hij nu echt helemaal kapot van is. Van dat dit verhaal er is en dat iedereen er wat van vindt.
Ja, ik denk vooral dat... Ik denk hoe ik het interpreteerde is dat mentaal en fysiek... dat dat gewoon hand in hand gaat. Dat je mentale gezondheid ook heel veel effect heeft... op hoe je je fysiek voelt. Ik denk dat zo interpreteerde ik hem in ieder geval.
Ja, en iemand die eigenlijk heel weinig aandacht heeft gekregen... maar die ik toch wel een soort shout-out wil geven... dat is Jeroen Stekelenburg. Onder andere voetbalanalist, doet ook verslag bij atletiekwedstrijden. Hij kwam eigenlijk als enige positief uit het Volkskrant-artikel. Want hij nam die gepeste vrouw die affaire met Tom Egbers had... die nam een beetje onder zijn vleugels en is ermee samen naar de hoofdredactie gegaan. En in afgelopen december sprak hij zich ook op een personeelsbijeenkomst... die naar aanleiding van Wereldwijd Door was georganiseerd... ook echt wel fel uit ook van jullie wisten dit allemaal, jullie hebben niks gedaan. Dus het is niet alleen maar de vrouwen ook die opstaan. En volgens mij is Jeroen Stekelenburg, zit hij ook best wel hoog in de hiërarchie. Ik had net ook een documentje open met hoe lang sommige mensen al bij Studio Sport werken. Ik ga even kijken of ik dat nog kan vinden. Want wat mij ook opviel, eigenlijk toen we dit voor zaten te bespreken, is dat er al 10 jaar geen nieuwe presentator is geweest bij Studio Sport.
Ja,
de laatste toevoegingen waren in 2013. Dus ik zit even te kijken, Jeroen Stekelenburg, ja, die zit al sinds 2004, dus ook al bijna 20 jaar bij Studio Sport.
Ja, heel lang. Ja, ja, zeker weten.
Ja.
Het was een pittige week. Denk je dat Tom Egbers nog terug kan keren op tv? Of moet hij nu toch naar bijna 40 jaar studiosport toch met vervroegd pensioen?
Ja, dat is een goede vraag. Maar ja, kijk, ik denk aan de ene kant... cancelen vind ik in dit geval een beetje overdreven. Zeker als... mensen als Ali B bijvoorbeeld, die vind ik alweer terecht gecanceld. Maar Tom Egbers denk ik ook van ja, of niet gecanceld, maar moet wel even een tijdje uit de luwten. Beetje net als met Matthijs van Nieuwkerk. Weet je, we hoeven nu niet alles wat hij heeft gedaan helemaal af te branden. Maar gewoon even een half jaar of een jaar gewoon even in de luwte, even niet op tv. Gewoon even dat samenleving kan afkoelen, dat hij kan afkoelen.
Ja.
Dat vrouw kan afkoelen. en dan zien we wel. En bovendien voor mij is hij 64, 65.
Het zit er al bijna aan te komen.
Ja, daarom. Dus weet je, hij kan ook nu gewoon zeggen van... weet je, ik ga nu gewoon een huisje in Spanje kopen. En adios.
Ja, ik denk dat hij dat wel kan inderdaad.
Ja. Ja, en dat was tot zover NOS Sport. En er is nog heel veel meer gebeurd deze week. Ze hadden bijvoorbeeld gisteren het linksom of rechtsom debat bij Pauw. Tussen de VVD en PvdA GroenLinks. Jij zei net dat je het niet had gezien.
Ik had het niet gezien inderdaad. Nee, voornamelijk ook een beetje uit een soort principiële kwestie. Ik vond het een beetje een onzin debat.
Ja, het is ook een raar debat inderdaad.
Om het hele VVD-frame te volgen van er is een linkse wolk. En wij als rechtse VVD kunnen dat als enige... tegengaan. Ik vond het bizar dat Pauw dat allemaal heeft gefaciliteerd. Maar dat is...
Dat is de ene discussie. Maar sowieso is het ook een heel raar debat. Want het is eigenlijk gewoon agree to disagree. Want ik denk niet dat er heel veel zwevende kiezers zijn die twijfelen op een stem tussen PvdA of GroenLinks en de VVD.
Oh, dat totaal niet. Nee.
Dus er zitten of twee linkse partijen naast elkaar of twee rechtse partijen die wel wat gemeen hebben, maar niet alles. En dan kan je echt iemand overtuigen van, nou, ik ga dan toch voor die stemmen.
Ja, ik denk dat het voor een BBB en een PVV bijvoorbeeld misschien nog wel dichter
bijvoorbeeld
bij elkaar.
Ja, of bijvoorbeeld dat je D66 tegenover PvdA GroenLinks zet.
Bijvoorbeeld, ja. Dat is denk ik interessanter geweest.
Maar is verder ook geen gamechanger geweest. Wel een paar one-liners. En wat me ook opviel, er zaten eigenlijk alleen maar partijprominenten van beide partijen in het publiek. En dan heb ik me laten vertellen dat het ook een beetje een veiligheidsissue is. Dat ze zeg maar dat niet zeggen van, weet je, we laten Jan en Alleman bidden. Maar dat ze gewoon zeggen van, weet je, de partijen zeggen, nou, we nodigen die en die uit, weet je. Dan hebben we geen mensen die zich vast gaan plakken of gaan protesteren. Er zaten gewoon Kamerleden en ministers zaten er in de zaal.
Ja, precies.
Dat vond ik toch wel gek.
Wel bijzonder, inderdaad. Dan afgelopen dinsdag heb ik toch wel mijn ogen uitgekeken toen jij me een fragmentje doorstuurde van de promo van Op 1.
2... Zometeen in Op 1, live vanaf een boerderij hier pal naast Natura 2000 gebied. De weerribben wieden in de kop van Overijssel praten wij over misschien wel het grootste thema van deze verkiezingen. Stikstof en natuur.
Afgelopen jaar stonden demonstrerende boeren en klimaatactivisten op allerlei plaatsen tegenover elkaar. Terwijl in de praktijk op allerlei plekken in het land natuurbeschermers en agrariërs vaak juist samen optrekken voor een toekomst van zowel boer als natuur. Na de ster bij de EO Op 1.
Ja, het is dus Op 1, live vanuit een koeienstal in Overijssel om te praten over boeren en stikstof. Ja. Er waren geen stoelen, maar dus hooibalen voor de gasten.
Ja.
En de presentatoren die moesten staan en regelmatig loeide hen koe door het gesprek. Nou, zoals je dus hoorde in de promo al. Je zou toch denken dat ze geleerd hebben van die Terapo-uitzending afgelopen zomer, maar niet dus.
Nee. Op 1 moet gewoon geen locatie-uitzending doen, want dat gaat gewoon mis. Kijk, bij Terapo was het echt heel pijnlijk, want er stonden de vluchtelingen achter het hek op de achtergrond.
Ja.
Maar inderdaad, die setting met die hooibalen, maar ook die koeien. De collega's van Media Insight, Grijs Groenteman, Mars van Rasbalen, die hadden ook een compilatie gemaakt van alle momenten dat er een koe door het gesprek loeide. Nou, dat was er een stuk of 40 keer.
Ja, precies. Lekker veel.
Nee, echt gewoon Op 1... Doe geen locatie-uitzendingen meer. Ga gewoon lekker in de studio zitten. Dan komt het gewoon goed.
Ja, gewoon niet meer doen.
Nee. En het was deze week ook een week van jubilea. Want afgelopen week was het 20 jaar geleden dat meer dan 5 miljoen mensen dit tv-moment zagen.
Het is een eer om dit te mogen zeggen. De winnaar van Idols 2003 is geworden...
Idols 1. Het is 20 jaar geleden, 2003. Hoe oud was jij toen?
2003, toen was ik 5.
5. Dus ja. heb je het meegekregen destijds?
Een beetje, ja.
Kan je het überhaupt nog iets van herinneren? Ja, nu weten we wel wie Jim en Jamai zijn.
Nou, alles rondom de hype heb ik eigenlijk voornamelijk later teruggekeken op YouTube en andere platformen. Ja,
ik weet wel dat ik was zo ongeveer 7, 8 en toen was er een keer een slaapfeestje van een vriendje van school. En toen was het ook een ding dat iedereen Idols wilde kijken, maar wij keken dat thuis niet. Dus ik had geen idee en ik volg er niet heel veel aan. Dus die hype is wel een beetje langs me heen gegaan, maar ik weet wel dat het onder mijn klasgenootjes destijds was het wel een ding.
Ja, precies.
Maar ik volgde dat toen niet zo. Daarnaast bestond Shownieuws deze week ook 20 jaar. De afgelopen week had Shownieuws verschillende politici, waaronder Mark Rutte en Geert Wilders, te gast in de studio. Ik vind dat toch wel gek om die mensen in Shownieuws te zien.
Ja, dat hebben ze volgens mij ook bij Goedemorgen Nederland volgens mij ook gedaan.
Ja, maar dat is nog een actualiteitenprogramma. En dit gaat over Rachel Hazes en over Lil Kleine.
Ja, nou moet ik zeggen, nou ben ik toch wel benieuwd wat zij ervan vinden. Ja, toch wel.
Maar zeg maar ook dan voor de kijker. Want bedoel, als ik naar Shownieuws wil kijken, dan wil ik alle juice over Rachel Hazes horen. En dan zit daar Mark Rutte te vertellen over dat hij de toeslagenaffaire echt gaat oplossen. Ja. daarvoor zijn er echt tig andere programma's waar hij dat kan vertellen. En waar mensen in geïnteresseerd zijn.
Ja, ik snap de keuze wel. Ik denk dat je bij dat programma misschien nog wat minst moeilijke vragen krijgt.
Ja, en Geert Wilders, dat is op zich, voor mij is dat tot nu toe het enige programma waar hij in te zien is geweest. En er komen voor mij deze week nog wel wat debatten, vandaag en morgen, waar hij in te zien is. Maar tot nu toe is het enige mediaoptreden volgens mij shownieuws geweest. Dat zegt toch misschien ook wel iets.
Ja, ja, maar hij staat ook wel zo goed in de peilingen. Dus ja. Ik denk dat hij ook wel zoiets heeft van, nou weet je wat, volgens mij gaat het wel lekker.
En volgens mij zijn ook alle politie die shownieuws heeft uitgenodigd allemaal rechts. Mm. We hebben de BBB gehad, we hebben PVV gehad, VVD, CDA heb ik gezien. En eentje heb ik gemist. Maar ja. Dat zal ook wel rechts van binnen zijn, gok ik. Het zal niet Sigrid Kaag zijn.
Nou, ik hoop echt nog een Jesse Klaver en een...
Ik zou er niet van uitgaan bij Show News.
Dan vannacht werden de Oscars uitgereikt, de bekende filmprijzen. Een grote winnaar dit jaar was de film Everything, Everywhere, All at Once. Die 7 prijzen binnensleepte, waaronder beste regie, beste vrouwelijke of beste regisseurs, beste vrouwelijke hoofdrol en beste film. En het werd aan elkaar gepraat door presentator Jimmy Kimmel, die in zijn openingsmonoloog nog een verwijzing maakte naar de Oscars van vorig jaar.
If anyone in this theater commits an act of violence at any point during the show, you will be awarded the Oscar for Best Actor and permitted to give a 19-minute long speech. No, but seriously, the Academy has a crisis team in place. If anything unpredictable or violent happens during the ceremony, just do what you did last year. Nothing. Sit there and do absolutely nothing. Maybe even give the assailant a hug.
Ja, dat waren de Oscars. Ik dacht even dat ik weer in de media was afgelopen week. Maar dat was toch een andere Oscar.
Nee, dat was jij niet.
Dan was afgelopen vrijdag nog een Jan de Hand momentje bij het NOS-journaal. Want het bulletin werd voortijdig afgebroken omdat de techniek niet meewerkte.
Ook zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Het zijn heftige beelden. Ja, u begrijpt net al, zag u alleen maar die auto. Er gaat iets mis met het beeld. We kunnen nu naar beeld van Hamburg. Hoor ik? Ja. Nee. En intussen is er wel meer bekend over dader. Dat zouden we van Wouter Zwart horen, maar dat lukt ook niet. We gaan naar het volgende onderwerp. Scholen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld extra taallessen, huiswerkbegeleiding of individuele coaching. Ja, dit gaat ook niet lukken. We hebben een technisch probleem, dus we houden er echt mee op nu? Of, ja, we houden er mee op. Dus zo snel mogelijk als dat kan een nieuw journaal met hopelijk wel beelden. Tot straks, hopelijk.
Ah. Ja, dit is echt gewoon des Jan de Hoops, toch?
Nogal.
Ja, alleen dan met Jeroen Tjepkema.
Ja, inderdaad. En dan de collega's van NH Nieuws. Die maakten deze week een item in Amsterdam-Noord over de waterschapsverkiezingen. Het waterschap zorgt er onder andere voor dat we droge voeten houden, maar niet iedereen maakt zich daar echt zorgen over.
Amsterdam-Noord. Beseffen de mensen hier wel dat ze onder zeeniveau wonen? Soms wel 4, 5 tot 6 meter.
Meen je niet?
Ja.
Nee, wist ik niet.
Nee, echt niet?
Nee.
Sta je nooit meer stil?
Nee, ik weet dat Flevoland ingepolderd is, maar Noord geen flauw idee. Nee.
Beseft u wel eens dat u onder zeeniveau woont hier?
Oh, die weet ik al lang, maar kan je niks aan doen.
Nee.
Time after time,
Daxa's in de Mediaweek van Amsterdam FM op Radio Salto en Anyway.
Afgelopen zaterdag was de finale van Wie is de Mol, waarbij presentator Jurre Geluk werd ontmaskerd als de mol. En Daniel Verlaan er met de pot van €11.650 vandoor ging. We blikken terug op dit seizoen met aan de lijn Mark Versteden van de Wie is de Mol podcast Trust Nobody. Hoi Mark.
Hey, goedemiddag.
Ja, Mark, op wat voor seizoen kijken we terug?
Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Maar ik vond het een heel erg goed seizoen van Wie is de Mol. Ja, ik heb echt genoten.
Ja, en de finale was dus dit keer niet in het Vondelpark zoals andere jaren, maar bij Paleis Soestdijk. Wat vond jij van deze nieuwe opzet?
Ik ben zelf niet super fan van de live finale manier. Ik vind het mooier zoals ze het in België doen op één keer na. Dat ze eigenlijk in de ene laatste aflevering al bekendmaken wie het is. Zodat je de laatste aflevering nog echt heel mooi kan neerzetten hoe het is gebeurd. Omdat ik ook vind dat Wie is de Mol is een heel stylistisch programma. En het zit echt goed in elkaar. En dan ga je finale, toch de climax, geef je een beetje over aan de elementen. En ik vind dat zelf heel jammer. En dat maakt het mij niet super veel uit of dat dan in het Vondelpark is of op Soestdijk of op het strand. Het zal nooit mijn voorkeur hebben, maar het was niet per se slecht. Het zat best wel oké in elkaar.
Maar als ik jou zo hoorde, was jij dus zelf ook niet bij Paleis Soestdijk afgelopen zaterdag?
Nee hoor, nee. Ik zat lekker op de bank met een zakje cheese, onion chips, de finale zelf te kijken.
Nee, precies. Nou, Jurre was de mol. Had je dat snel door?
Best wel snel. En volgens mij hebben heel veel mensen het wel relatief snel doorgehad. En dat komt ook gewoon omdat ze dit seizoen heel veel hebben laten zien van wat er allemaal gebeurde. Het is niet zo dat je het niet kon weten in dit geval. En dat vind ik ook wel weer ergens heel erg goed. Dat ze het voor het eerst sinds tijden weer echt hebben laten zien. Want ze, ja, de afgelopen seizoenen hebben we nog wel eens gehad dat we dachten, als je dit had laten zien, dan hadden we het wel geweten. Nu kon je het echt weten. Dus ik denk, aflevering 4 begon ik te vermoeden. Mm. En vanaf aflevering 6 wist ik het eigenlijk wel zeker.
Ja, want 46% van de appgebruikers die zat dus op Jurre. Maar in het programma verdacht eigenlijk alleen Daniel hem. Dus kunnen we dan wel van een goede mol spreken, aangezien heel Nederland er best wel verdacht?
Ja, nee, 100% kun je hem dan als goede mol bestempelen wat mij betreft. Omdat, kijk, wat er in de montage gebeurt, daar kan hij niks aan doen. Maar als je iedereen behalve één iemand die echt goed heeft opgelet om de tuin hebt geleid, ja, dan heb je het gewoon heel goed gedaan.
Ja, en na aflevering 1 hadden wij elkaar ook al gesproken, Mark. En toen deden we op basis van die ene aflevering die we hadden gezien een voorspelling wie de mol was. Weet jij nog op wie jij toen je geld had gezet?
Ja, ik kan me niet voorstellen dat ik het goed had.
Nou, je was wel ver gekomen met jouw eerste gok. Jij zat op Ranomi.
Oh ja, nee, ja, dat hoopte ik toen. Ja, ik had aan het begin twee mensen van wie ik het heel erg hoopte dat ze het waren. Waarvan Ranomi er inderdaad eentje was met die topsportmentaliteit. Mm-hmm. Je zag ook bij de finale, ze was echt aan het balen. Hè?
Dat ze niet had gewonnen.
Ja, Jurre is gewoon een hele goede mol gebleken. Dus dan ben ik blij.
Ik had Aniek gezegd. Nou, en toen die eruit ging, was ik een beetje gaan inzetten op Soy en op Jurre ook wel. Dus op een gegeven moment vielen eigenlijk alle puzzelstukjes voor mij op zijn plaats. Maar jij kreeg het dus door bij aflevering 4. Ik denk iets later.
Ja, nee, 4 heb ik het voor het eerst in onze podcast gezegd ook. Toen ben ik nog wel heel even naar Anker geswitcht. Maar ik was ook wel weer heel snel terug bij Jurre.
Nou, want in de finale kregen we best wel wat hints te zien. Eentje die ik persoonlijk erg leuk vond was bijvoorbeeld dat bad-eentje, wat dan verwees naar Guus Geluk. Want Jurre Geluk is natuurlijk was de mol. Maar had jij nou eigenlijk een persoonlijke favoriete hint?
Ja, en dat was zeker niet die. Omdat ik snap dat jij hem leuk vond, maar hij klopt niet, want Guus Geluk is een gans.
Ja, dat dacht ik inderdaad ook, ja, want ik heb jarenlang de Donald Duck gelezen. Guus Geluk is inderdaad een gans, ja.
Ja, en geen eend, dus die hint die klopt helemaal niet. Dus als het nou had geklopt, dan was het heel leuk geweest. Maar het klopt niet. Dus die hint vond ik nou juist verschrikkelijk. En dat is niks persoonlijks tegen jou. gewoon puur omdat hij niet klopte. Ik vond het heel cool dat hij zichzelf bij het doolhof, waar de briefjes gepakt moesten worden, mm-hmm. Dat bewegende doolhof, dat hij zich daar zo heeft weten te manoeuvreren dat hij achter Nabil erin kon. Want dat heeft hij echt in de groep moeten doen. En dat vind ik altijd de coolste dingen.
Ja, dus we kunnen wel spreken van een redelijk actieve mol.
Zeker, ja, hij heeft genoeg gedaan. En dan nog heeft maar één iemand hem weten te ontdekken. Dus dat is gewoon hele knappe... Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk ook dingen gedaan die mensen niet konden zien. Is mijn mening. Bijvoorbeeld in die kooropdracht stond iedereen net te ver weg en kon hij relatief veilig vals zingen. Valser zingen. Mm-hmm. Maar bij dit soort dingen heeft hij het echt heel goed gedaan.
Ja, en wat ik ook nog, om nu ook nog te binnen schiet, want Jurre, die is volgens mij best wel hysterisch en misschien ook een beetje een flap uit. Het lijkt me ook best wel lastig, juist dat hij de mol is, want je denkt van ja, dat kan hij nooit volhouden om dat zo lang geheim te houden.
Ja, precies. Nou ja, en toch was hij het.
Ja. Nou ja, de laatste aflevering die is nu geweest, van Wie is de Mol? Maar verdwijn jij nu, net als de mol, met je podcast tot volgend jaar weer onder de grond?
Nee. België begint nu, hè. En dat is toch ook wel de het was de Holy Grail, maar na dit seizoen van Nederland een Holy Grail, want het benadert elkaar heel erg qua niveau. Mm-hmm. Wij gaan meteen door, ook met de podcast en ik ook met kijken met België. Gisteren was daar al een bekendmaking, zeg maar, een soort nul aflevering, waar alle kandidaten werden voorgesteld.
Ja.
En dat gaat nu volgende week zondag beginnen en daar heb ik eigenlijk net zoveel zin in.
Ja, en dat is wel met onbekende Belgen, toch?
Ja, zeker.
En ook nog in Nederland te zien, dacht ik.
Ja, het is een week vanaf de maandag na de uitzending, dus vanaf, niet vandaag, maar volgende week maandag, is het elke maandag te zien. Een week lang gratis op NPO Start, daarna nog een jaar op NPO Plus. Daar moet je dan een abonnement voor hebben. Maar als je het gewoon in die eerste week kijkt, zit je goed. En je kunt ook altijd nog met een kleine, slimme, technische omweg bij België zelf kijken op zondagavond.
Nou goed, om te horen dat de podcast, Trust Nobody Podcast, nog de komende weken gewoon te horen blijft met afleveringen.
Nooit meer van ons af.
Dus met alle afleveringen over de Belgische Mol op alle bekende podcastplatforms. Marco Stede, dankjewel.
Ja, jullie bedankt. This my shit. And you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the pack, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Few times I've been around that. Principals, no student teachers. Both of us wanna be the winner, but there can only be one. So I'm gonna fight, gonna give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing, another one bites the dust. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause ain't no holler back girl, ain't no holler back girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause ain't no holler back girl.
Hollaback Girl van Gwen Stefani. En wie denkt dat we na al dat NOS Sport nieuws geen nieuws meer hebben, die heeft het mis.
Nee, er is heel veel gebeurd deze week. En we beginnen met droevig nieuws, want tv-maker Harry de Winter is overleden. Hij was vooral bekend als presentator van het praatprogramma Wintertijd, maar is ook oprichter van productiehuis IDTV, waarmee hij onder andere de rechten van Lingo kocht. Tot op de dag van vandaag is IDTV erg succesvol met titels als Wie is de Mol en De Verraders. In de jaren 2000 begon de Winter de interviewzender Het Gesprek en hij richtte in 2016 de zender 40 Up Radio op met muziek voor volwassenen, waar bijvoorbeeld ook Johan Derksen een programma presenteerde. Ook buiten de media deed hij veel, zo maakte hij van de oude tramremise in de Hallen de hippe hotspot die het nu is. Harry de Winter leed aan asbestkanker en is 73 jaar geworden.
De talkshow 7:30 verdwijnt van de buis. Johnny de Mol vertelde afgelopen vrijdag zelf hoe het slecht nieuwsgesprek ging.
Heb je daar, als het goed is, het daar een fragment van?
Ja.
Ben je dat niet heel snel aan het opzoeken?
Hij staat niet klaar. Wat me verrast.
Nou ja, wat ik in ieder geval kan vertellen is dat het dit fragment komt van vrijdag en ze hoorden donderdagavond. En het seizoen zou tot 28 april lopen, maar dat is nu ook nog ingekort tot 7 april. Heb jij hem nog gevonden? Of, laat alles maar zitten, want in principe was dit de strekking van het fragment.
Ja, nou prima. Dan nog de vraag. Ga jij 7:30 missen?
Vind ik lastig. Want af en toe vind ik het wel fijn om naar te kijken. Maar ik vind sowieso die vooravond, ik vind dat geen lekker tijdstip voor een talkshow. Ik keek ook nooit naar de vooravond of Galitie Sophie of De Wereld Draait Door. Ik vind het gewoon geen handig tijdstip voor een talkshow. Ik ben meestal met andere dingen bezig dan.
Ja, ja, ja. Oh, ik snap
het
wel.
Ja, en het gat van 7:30 wordt dan vanaf 7 april opgevuld door langere afleveringen van Een Jaar van Je Leven en Lang Leven de Liefde. Dan ander nieuws, want behalve bij NOS Sport zijn er ook signalen van grensoverschrijdend gedrag op de redactie van RTL Nieuws. Dat heeft hoofdredacteur Ilse Oppenheer meegedeeld aan de medewerkers. De signalen zijn binnengekomen tijdens de jaarlijkse inclusiviteitsscan, een enquête onder het personeel. Details worden niet gegeven, maar RTL heeft naar aanleiding van de signalen die ze hebben ontvangen een extern bureau ingeschakeld, gespecialiseerd in sociale veiligheid op het werk, om een inventarisatie te maken.
RTL overweegt stappen te ondernemen tegen de VVD. Afgelopen vrijdag verscheen een campagnespotje waarin beelden werden gebruikt van de klimaatactivist die zich vastplakte aan de talkshowtafel van Jinek. De VVD heeft daar geen toestemming voor gevraagd en mogelijk stuurt RTL een dikke factuur of zullen ze juridische stap ondernemen. Ook een Gelderse journalist stelt dat de VVD zonder toestemming zijn beelden heeft gebruikt. Het ging om beelden van een boerenprotest in hetzelfde campagnefilmpje. En sinds gisteravond is een nieuwe versie van het campagnefilmpje te zien, waarin andere beelden zijn gebruikt. Ja, Oscar, wat vind jij van die video?
Nou ja, je zou toch denken van een partij die voor law and order is, dat die wel ook gewoon weten dat je moet betalen om beelden te gebruiken, dat je dan niet zomaar van iets in kan plukken.
Ja, mijn vermoeden
is. En zeker als het voor een promotioneel doel is, want dat is het doel, is om stemmen te werven.
Ja, het is zo slordig, dat moet haast wel een soort stagiaire actie zijn geweest.
Ja, en ik had dus gisteravond, vlak voor het powerdebat, kwam dus de nieuwe versie van het filmpje bij. En dan hebben ze gewoon weer andere protestbeelden gebruikt van andere bronnen of iets dergelijks.
Ja, precies.
Ja, dus ik hoop dat het daarmee nu afgesloten is. Maar dit kan nog wel eens een staartje gaan krijgen.
Dat denk ik ook wel, ja.
Niet alleen in Nederland is er een rel rond het nationale sportprogramma, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. De BBC heeft sterpresentator Gary Lineker op non-actief gezet na een tweet waarin hij het Britse asielbeleid vergeleken met dat van Duitsland in de jaren 30. Oei. Lineker presenteert het populaire voetbalprogramma Match of the Day. En Lineker kreeg na zijn tweet veel kritiek, maar ook veel steun. Zo wilden meerdere voetbalanalisten en commentatoren niet meer aanschuiven in Match of the Day, totdat Gary Lineker weer terug is. Ja, en door de leegloop ging Match of the Day dit weekend niet door. Net als de sportprogramma's Football Focus, Final Score en Fighting Talk. Ook was er geen live verslag van voetbalwedstrijden op de radio. Vanochtend maakte Gary Lineker bekend dat hij komend weekend weer terug mag keren op tv. En de BBC laat ondertussen weten dat het onderzoek gaat doen naar haar eigen social media beleid.
Erland Galjaard vertrekt bij Talpa Network. De afgelopen 4 jaar was hij daar actief als adviseur van John de Mol. En Galjaard wil zich richten op andere projecten als zelfstandig ondernemer. En ook de mislukte fusie tussen Talpa en RTL speelt een rol.
De Staatsloterij heeft met een spotje over voor de oudejaarstrekking de Gouden Loekie gewonnen. De prijs voor de beste tv-reclame van het jaar. Het is de 4e keer in 5 jaar tijd dat de loterij er met de prijs vandoor gaat. In het spotje maken een vader en zoon de reis van hun leven. De zoon doet alsof hij de loterij heeft gewonnen om zijn tegensputterende vader te overtuigen. Alleen, die zoon heeft nog niet gewonnen, maar kiest ervoor zijn geluk niet af te laten hangen van een grote geldprijs. De tweede prijs was voor Centraal Beheer met een Even Apeldoorn bellen spotje. En KPN werd derde met een spotje waarin een kat losgaat op het nummer You Can't Touch This van MC Hammer.
Er is meer bekend geworden rond de steekpartij waarbij Dennis Schouten vorige week betrokken was. Op social media vertelt hij dat hij te maken heeft met een rancuneuze ex die hem ervan beschuldigt dat hij rotzooit met jonge meisjes. En sindsdien wordt hij achterna gezeten door pedojagers. Schouten vertelt dat hij zich niet meer veilig voelt in zijn eigen huis en tijdelijk naar het buitenland vertrekt om bij te komen. De plek van Dennis Schouten bij de YouTube-serie Rottelpaard wordt de komende tijd ingenomen door Yvonne Koldewijer.
Lennart van Meulen stopt voorlopig als directeur van de VPRO. Hij doet dit om medische redenen. Staken worden overgenomen door Roel Burgman.
De podcast De Mediameiden stopt met de rubriek Gespotte BN'ers. In de rubriek bespraken Tamar Bot en Fanny van der Rijt ingezonden berichten van luisteraars die ergens een bekende Nederlander zagen eten, wat ze dan aten en hun tafelmanieren. De podcastmakers kregen steeds meer ethische bezwaren en ook klachten van de BN'ers die in de podcast werden besproken. De rubriek was bedacht als knipoog naar het spionnenleger van Yvonne Koldewijer.
Cabaretier Thomas van Luijn is dit jaar de verteller in The Passion. Het was de laatste rol die nog niet was ingevuld. The Passion wordt op 6 april, de donderdag voor Pasen, live uitgezonden vanuit Harlingen.
Alexander Klupping is zijn eigen uitgeverij begonnen. Pom.press. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Ja. Dat doet hij samen met Ers-Jan Fout. Een van de oprichters van De Correspondent en medepresentator van Klupping's podcast Pom. Pom.press. Denk ik dan.
Pom.
Gewoon pom. Geïnteresseerden kunnen op de website van de uitgeverij iemand nomineren voor het schrijven van een boek. Als het boek daadwerkelijk wordt uitgegeven, krijgt de tipgever een beloning van 1000 euro.
Het getuigenverhoor van de vrouw die Danny de Munk beschuldigt van verkrachting zal achter gesloten deuren plaatsvinden. Eerder was het nog de expliciete wens van de Munk dat dat verhoor openbaar zou zijn. De Munk is al vrijgesproken in de verkrachtingszaak, maar wil alsnog de vrouw laten verhoren. Het getuigenverhoor vindt aanstaande donderdag plaats.
En nog een rechtszaak, want de rechtszaak tussen de Britse prins Harry en uitgeverij MGN, bekend van onder andere de tabloids Daily Mirror, gaat in mei van start. Harry beschuldigt MGN ervan dat zij zijn telefoon hebben gehackt en telefoongesprekken hebben afgeluisterd. Dus ze hebben plaatsgevonden tussen 1969 en 2011.
96 denk ik, anders dat we heel lang zijn.
Inderdaad, dat zeg je goed. Goed dat je me scherp houdt. En Harry eist een schadevergoeding van de uitgever.
Het lijkt erop dat de mannen van VI hun contract bij Talpa gaan verlengen. Na een stevige reeks salarisonderhandelingen weet het AD vandaag te melden dat Gijp, Gené en Derksen tussen de 1,2 en 1,4 miljoen euro per persoon per jaar gaan verdienen. Ook zouden er plannen zijn voor een nieuwe vrijdagavondshow van het VI-trio met live muziek om de slechte kijkcijfers van AvaStars op te vangen. Dat programma zou al vanaf 7 april, dezelfde dag als dat 7:30 stopt, te zien moeten zijn.
Erik van der Hof keert terug op televisie. Hij gaat voor Net5 het programma De Grote Muziekshow presenteren. Een jaar geleden presenteerde hij al verschillende woonprogramma's voor Net5, zoals Het Blok. En de afgelopen jaren hield hij zich vooral bezig met het produceren van tv-programma's.
RTL is bezig met de opnames voor een nieuw seizoen van 5 Days Inside. In het programma lopen Eddie Zoe en Geraldine Kemper 5 dagen mee bij een instelling waar je normaal niet zo makkelijk binnenkomt. 5 Days Inside is komend najaar te zien op RTL 5.
En vandaag zijn ook de opnames van het tweede seizoen van de dramaserie Zwanenburg van start gegaan. De serie over de familie Praal was in 2021 de meest gestreamde serie op NPO Start. En het duurt nog wel even voordat het nieuwe seizoen op tv is. Want de eerste aflevering staat op eerste kerstdag gepland op NPO 1.
Dus komende kerst pas.
Ja.
De Amerikaanse stemmachinefabrikant Dominion sleept Fox News voor de rechter. Volgens de fabrikant heeft de conservatieve nieuwszender onwaarheden verspreid over hun product. Fox News betichtte Dominion ervan dat de machines bij de presidentsverkiezingen van 2020 waren gebruikt voor verkiezingsfraude. Volgens hen doordat een stem op Donald Trump automatisch zou worden omgezet in een stem op Joe Biden. Het bedrijf zou hierdoor financiële schade hebben geleden en eist een schadevergoeding van $1,6 miljard. Zo. De zaak komt 7 april voor de rechter. Dit is zo Amerikaans ook op het even voor miljarden suen.
Heerlijk. Duncan Lawrence wil niet meer in het Nederlands worden geïnterviewd. Dat heeft hij te kennen gegeven bij RTL Boulevard toen hij werd geïnterviewd bij de uitreiking van de Edisons. Volgens hem is dat zodat hij zijn Amerikaanse verloofde Jordan het gesprek ook kan verstaan. Ja, maar critici die denken dat het uit PR-overweging is.
Ja, ik bedoel, je bent op een Nederlandse op een gala voor de Nederlandse muziek, voor de Nederlandse muziekindustrie. Dan moet je ook gewoon in het Nederlands spreken, denk ik wel.
Ja, dat
voor de Nederlandse media ook.
Ja, dan krijg je ook allemaal beelden van rare sterrenlures van programma in het Engels.
Nou, over sterrenlures gesproken. Als je Yvonnie uitnodigt in je programma, dan kun je je maar beter voorbereiden op een paar bijzondere eisen die de presentator stelt. Nia was een paar weken terug te gast bij Tijd voor Max en weigerde samen met een schrijver aan tafel te zitten die een boek over het vaderschap heeft geschreven. De redactie had bedacht dat er dan aan hem een vervolgvraag gesteld zou worden over hoe hij zelf als vader is. Maar niks daarvan dus. En ook op de radio is er niet de makkelijkste. Voor een interview op Radio 1 eiste hij onlangs dat de studio webcam werd uitgezet tijdens het interview. Nou ja, zou jij op zulke wensen ingaan als wij hem hier uitnodigen?
Ik denk het wel, want ja, wij hebben
geen webcam.
Ja, dus dat scheelt sowieso heel veel.
Maar als er nog een andere gast aan tafel zou zitten, dat wil ik niet. Ik wil solo geïnterviewd.
Ik vraag me af. Hij is wel iemand die toch wel redelijk belangrijk is voor de Nederlandse tv. Dus
het is ook niet alsof je de koning aan tafel hebt.
Nee, dat is ook weer zo.
Ik vind het wel echt een beetje sterrenlurend. Dan zou ik denken van, als het zou moeten, dan niet.
Nee, dat is ook weer zo.
Ja, omwille van de tijd gaan we gewoon meteen ook door met onze volgende rubriek. Namelijk wat er de komende mediaweek allemaal gebeurt. En Mick, jij hebt dat lijstje.
Ja, want straks kun je op NPO 1 kijken naar het Eén Vandaag verkiezingsdebat. Mark Rutte, Sigrid Kaag, Geert Wilders, Wopke Hoekstra, Atje Kuiken, Lilian Marijnissen en Caroline van der Plas gaan met elkaar het debat over stikstof, migratie en de economie.
Ja, vanavond kun je op NPO 2 kijken naar Eus Boekenweek. In het kader van de Boekenweek is het boekenprogramma van Eus Kanakjol deze week dagelijks te zien.
En Mark Rutte schrijft vanavond aan bij Vandaag Insight. Uiteraard om mensen te overtuigen om op de VVD te stemmen, al is het de vraag of Jan Derksen niet dwars door zijn campagnepraatje prikt. Er was deze week nog wat gedoe, omdat Hilvert Genee beweerde dat er geen boeren of toeslagenouders in het publiek zouden mogen zitten. De VVD ontkent dat. Wat vond je eigenlijk van dat verhaal?
Nou, hetgeen dat ze bij VI hebben ze die drol een beetje ingetrokken dat het dus niet waar is. Maar het zijn natuurlijk wel de nodige maatregelen, ook gewoon vanwege de veiligheid. Dus dan hebben ze ook geen zin in onverwachte dingen daar. Want het is ook de premier en die heeft ook te maken met bedreiging, net als meer politici.
Ja.
Dus dat ze wel een paar eisen stellen, en dan niet zoals Ivonieën, dat vind ik op zich niet onredelijk.
Nee, dat is niet zo gek inderdaad. Nee.
En ook morgen is er politiek op tv. Op NPO 1 kun je dan kijken naar Nederland kiest het debat. 12 landelijke politici en 12 provinciale lijsttrekkers gaan dan met elkaar in debat om de zwevende kiezer dat laatste zetje te geven voor de provinciale statenverkiezingen.
Op NPO 2 kun je morgen kijken naar de tweedoc Piano Dreams. 3 wonderkinderen en hun familie verkennen de competitieve wereld van het pianospelen in China.
En op NPO 3 kun je morgen kijken naar een nieuw seizoen van de Vlaamse versie van Down the Road, waarin Dieter Koppens met een groep mensen met Down afreist naar Thailand.
Op RTL 4 is morgen een nieuw seizoen van Ontvoerd te zien. John van den Heuvel gaat weer op zoek naar kinderen die zijn ontvoerd door een wrede ex.
En woensdag mogen we naar de stembus voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. En de NOS verzorgt op NPO 1 een avondvullende uitslagenuitzending, gepresenteerd door Rob Trip en Simone Wijmans. Rond 9 uur wordt de eerste exitpoll verwacht en Malou Petter swipet ons door de uitslagen heen. En ook is er nog een lange uitslagenuitzending op donderdagochtend om 8 uur op NPO 1.
Vanwege de uitslagenavond verhuist de avondshow met Arjen Lubach eenmalig naar NPO 3. Ook is de avondshow eenmalig live en gaat Arjen Lubach met zijn team de eerste exitpolls en uitslagen duiden.
Op RTL 4 kun je woensdag kijken naar het nieuwe programma Race Across the World. Hierin moeten 5 koppels onder leiding van Martijn Krabbe over land van Mexico naar Argentinië reizen. Zonder telefoon, zonder vliegtuig en met een beperkt budget. En ik vind dit gek, want je zou toch eigenlijk zeggen, RTL die probeerde juist een beetje mee te liften ook van, weet je, wij doen ook een uitslagenavond. Dus met een extra lange Jinex samen met RTL Nieuws. Nou ja, dus we hebben hier nu gewoon tot 10 uur een nieuwe tv-show ingepland. En dan zal het er bij Jinex wel over gaan, maar geen thema-uitzending, denk ik.
Ja, bijzonder inderdaad. Ja, wat mij vooral verbaasd is dat het Race Across the World heet en dat ze eigenlijk alleen in hetzelfde continent blijven. Blijkbaar van Mexico naar Argentinië.
ja, scherp inderdaad.
Dat vind ik ook verrassend.
Scherp.
En op SBS 6 begint woensdag een nieuw seizoen van Steenrijk Straat Arm, waarin rijke en arme mensen een week van leven en budget wisselen.
Donderdag kun je op NPO 2 kijken naar de korte tweedoc Terug naar Oekraïne. Hierin wordt de Oekraïense rapper Aljona Aljona gevolgd, die na haar tournee door Europa en Noord-Amerika weer terugkeert naar haar land in oorlog.
En later op de avond kun je ook nog kijken naar tweedoc Dying to Live. Hierin wordt huisarts Mirjam gevolgd, die zich erin heeft gespecialiseerd om mensen een waardig eind van hun leven te gunnen. Later blijkt dat ze zelf ongeneeslijk ziek is en wil ze het taboe rond doodgaan doorbreken.
Ja, en op NPO 3 begint donderdag de nieuwe serie Cast. Deze komische serie speelt zich af bij een castingbureau dat te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. De serie is bedacht door Ilse Warringa, bekend van de Luizenmoeder. En ze speelt er zelf ook in. En ik denk ook echt wel, ik heb wat voorstukjes gezien bij Jinek. Ik denk dat dit ook echt wel Luizenmoeder potentie heeft. Dat dit echt een hele grote hit kan worden.
Ja, en lekker actueel ook.
Actueler dan ooit.
Op RTL 4 staat donderdag het nieuwe programma Alles is Muziek van start gaan, maar het is niet op tijd af. Dus het wordt uitgesteld tot 8 april. In plaats daarvan is het nieuwe seizoen van het muziekprogramma Better Than Ever naar voren gehaald, wat eigenlijk pas in april zou beginnen.
Ja, en op vrijdag kun je op NPO 2 kijken naar de korte tweede Corrie. Corrie's partner Ashley is in transitie van man naar vrouw en daardoor voelt Corrie zich tekort gedaan.
Zaterdag kun je op NPO 1 kijken naar het nieuwe zaterdagavondprogramma Freek's Saturday Night Safari, waarin Freek Vonk op geheel eigen wijze natuurcolleges geeft en een natuurquiz speelt met bekende Nederlanders.
Gezinnen met kinderen zullen moeten vechten om de afstandsbediening, want diezelfde avond begint op SBS6 een nieuw seizoen van Marble Mania. In de eerste aflevering van de knikkershow nemen Frans Duits, Wolter Kroes en Thomas Bergen tegen elkaar op.
En zondag kun je op NPO 3 kijken naar een nieuwe dramaserie Arcadia. Een Nederlandse en Vlaamse fictieserie over een samenleving in een nabije toekomst. Arcadia dus, of Arcadia. Hier wordt het lot van burgers bepaald door hun persoonlijke burgerscore. Gedraag je netjes, dan heb je een hoge burgerscore en heb je niks te vrezen. Maar wat als je score opeens flink daalt?
Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van de Mediaweek voor deze week. Het interview met Mark Versteden is vanaf morgen terug te luisteren op amsterdamfm.nl. Volgende week maandag ben ik op vakantie, maar is er wel een nieuwe Mediaweek, want dan gaat Mick het in zijn eentje doen. Dus volgende week om 4 uur gewoon een nieuwe aflevering hier op Radio Salto. Dus ik zeg tot de volgende Mediaweek.
Tot de volgende Mediaweek.